De trouwe bezoekers weten dat als ik hier ben, ik meestal doorga met het boek Ezechiël. Dat hadden we een keer afgesproken. En dat wil ik vanmorgen ook doen. Ezechiël 19 en 11. Dat zijn drie hoofdstukken en ik ga het niet allemaal voorlezen. Ezechiël 9 en 10 en 11. Ezechiël is een profeet uit de oude tijd. De tijd van Daniël, de tijd ook van Jeremia. De tijd die heel nadrukkelijk in de Bijbel terug te vinden is. Maar Ezechiël heeft als priester, profeet, hele bijzondere dingen mogen zien over het huis van God. Hij was priester. Maar ook over de toekomst van dat volk Israël. Maar de lessen uit dat boek zijn voor ons ook heel erg belangrijk. En ik hoop dat er iets van de waarde van dat boek vanmorgen weer overkomt. Dat is mijn gebed. Ezechiël hoofdstuk 9. Toen riep hij met luide stem te mijnen aanhoren: treed nader gij die aan de stad de straf voltrekken moet, ieder met zijn verdelgingswapen in de hand. En zie, zes mannen kwamen van de kant van de bovenpoort, die op het noorden uitziet, ieder met zijn vernietigingswapen in de hand. En één man onder hen was in linnen gekleed en droeg een schrijfkoker aan zijn zijde. Ze kwamen nader en gingen staan naast het koperen altaar. De heerlijkheid van de God van Israël nu had zich opgeheven van de cherub waarop zij rustte en zich begeven naar de dorpel van de tempel. En er riep de man in linnen gekleed, die in linnen gekleed was, en de schrijfkoker aan zijn zijde droeg. En de Heere zei tot hem: trek midden door de stad, midden door Jeruzalem, en maak een teken op de voorhoofden van de mannen die zuchten en kermen over al de gruwelen die daar bedreven worden. En dan gaan de anderen daarachter aan om aan hen die dat teken niet krijgen het oordeel te voltrekken. Hetzelfde hoofdstuk, maar dan nog even vers 11. En zie, de man die in linnen gekleed was en de schrijfkoker aan zijn zijde droeg, bracht bericht: ik heb gedaan zoals gij mij bevolen had. En ik zag en zie, op het uitspansel boven het hoofd van de cherubs was iets als lazuursteen, gelijkend op de vorm van een troon die zich daarboven vertoonde. En hij zei tot de man die in linnen gekleed was: ga tussen de wielen onder de cherub en vul uw handen met vurige kolen van tussen de cherubs en strooi die uit over de stad. En voor mijn ogen ging hij daarheen. Nou, dat gebeurt dan ook. Vers 15, toen verhieven de cherubs zich. Dit was hetzelfde wezen dat ik gezien had aan de rivier de Kebar. Als de cherubs gingen, gingen de raderen aan hun zijde. En als de cherubs hun vleugels ophieven om op te stijgen boven de aarde, weken de raderen niet van hun zijde. Als genen stil stonden, stonden deze stil. Als genen zich verhieven, verhieven zich deze met hen, want ze hadden de geest van de wezens in zich. Toen ging de heerlijkheid des Heeren weg van de dorpen van de tempel en ging staan boven de cherubs. Hoofdstuk 11. Toen hief de geest mij op en bracht mij naar de oostpoort van het huis des Heeren, die op het oosten uitziet. En zie, bij de ingang van de poort waren 25 mannen. Onder hen zag ik Jaazania, de zoon van Azur, en Pelatja, de zoon van Benaja, de vorsten van het volk. Vers 5. Toen viel de geest des Heeren op mij en hij zei tot mij: spreek, zo zegt de Heere, al dus hebt gij gesproken, huis Israëls. En wat in uw geest opkomt, is mij bekend. Gij hebt in deze stad velen gedood en haar straten met doden gevuld. Dan verderop in vers 17. Zo zegt de Heere: ik zal u vergaderen uit de volken en u bijeenbrengen uit de landen waarin gij verstrooid zijt. En ik zal u het land Israël geven. Ze zullen daar komen en daaruit verwijderen al zijn afschuwelijkheden en al zijn gruwelen. Ik zal hun één hart geven en één nieuwe geest in hun binnenste. En ik zal het hart van steen uit hun lichaam verwijderen en hun een hart van vlees geven, opdat ze naar mijn inzettingen zullen wandelen en naastig mijn verordeningen onderhouden. Ze zullen mij tot een volk en ik zal hun tot een God zijn. Maar de wonden van hen die hun hart verpand hebben aan hun afschuwelijkheden en gruwelen, zal ik op hun hoofd doen neerkomen, luidt het woord van de Heere der Heren. Toen verhieven de cherubs hun vleugels met de raderen naast zich, terwijl de heerlijkheid van de God van Israël boven over hen was. En de heerlijkheid van de Heere steeg op uit het midden van de stad, plaatste zich op de berg die ten oosten van de stad ligt. En de geest hief mij op en bracht mij naar het land van de Chaldeeën, dat is dus Irak, naar de ballingen in een gezicht door de geest Gods. En toen het gezicht dat ik gezien had van mij opgetrokken was, bracht ik aan de ballingen alles over wat de Heere mij had doen zien. Tot zover. Niet zo'n vrolijk bericht vanmorgen. Het is niet zo dat de Heere God zich hier voorstelt als Sint-Nicolaas, die met een hele zooi cadeaus naar ons toe komt en zegt: jullie hebben het wel een beetje verknoeid, maar wie zoet is krijgt lekkers en wie stout is de roe. Dat willen we nog wel eens zingen met de kindertjes misschien. Maar we bedoelen eigenlijk, er zijn geen stoute kindertjes meer, maar die zijn gewoon weg. Ezechiël, een profeet uit de oude tijd, dat zei ik al, een hele moeilijke tijd. Een tijd waarin het volk Israël het laat afweten. De tempel stond in Jeruzalem, maar er gebeurde zoveel in die tempel waarvan de Heere zegt, nou, ik kan het eigenlijk niet aanzien. Het volk Israël was voor een groot deel al in ballingschap. De 10 stammen waren al eerder weggegaan. 2 stammen waren er nog over, zo'n beetje rondom Jeruzalem. Maar die deden het ook niet goed. En de Heere zegt, eigenlijk kan ik het niet langer uitstaan. En Ezechiël zit al met een groep ballingen, die zijn al verbannen. Die zijn door Nebukadnessar, dat was een koning van Irak, van Babel, zo heette dat vroeger. Babel of Babylon. Die koning Nebukadnessar had het volk Israël al belaagd, had een grote groep meegenomen. Eerst al een groepje met Daniël en nu een groepje met Ezechiël en later nog een groep. 3 groepen zijn weggetrokken uit de stad door de Heere God meegeleverd of overgeleverd. En Ezechiël is dus een van die mensen die bij de ballingen aan een rivier in een vluchtelingenkamp zijn verblijf heeft. En daar ziet hij geweldige dingen. Grote dingen. Ook dingen die hem helemaal breken. Die hem hartzeer bezorgen. Ezechiël wordt ook meegenomen door de Heere om in Jeruzalem eens te kijken met de ogen van de Heere zelf. Dus een soort inspectietocht. Dat was hoofdstuk 8. Dat hij eigenlijk met het hoofdhaar, met de haren erbij gesleept, zo zouden we dat vandaag zeggen, gaat zien dat het helemaal niet klopte, dat het van geen kant deugde daar in Jeruzalem. Dat de Heere heel terecht niet langer in Jeruzalem kon zijn. Dat ging hieraan vooraf. En nu krijg je dat hele bijzondere tafereel dat de Heere zegt tegen Ezechiël: kijk eens, nu zijn we hier toch in Jeruzalem. Hij was immers met de hoofdharen erbij gesleept. Hij was eigenlijk meegesleurd. En de Heere God had hem in het huis des Heeren laten zien. Kijk, daar staat het afgodsbeeld. Daar zit een gat in de muur. Daar worden misschien wel kinderen geofferd. Daar zijn oudsten bezig met aanbidding te brengen. Aan iets wat ze zelf gecreëerd hebben. Een soort inscriptie op de muur. En daar stonden ze met hun vuurpannen voor. Ze hadden hun God, maar niet de God van de Bijbel, maar de God van hun eigen denken. Ik heb dat de vorige keer ook al gezegd. En er zijn mensen die wijsheid zoeken, niet bij mij, maar die wijsheid zoeken in het oosten, in de richting van de zon, met hun rug naar het altaar en zich buigen in de richting van de zon. Dat is allemaal hoofdstuk 8. Dat is de situatie in Jeruzalem. En de Heere God zegt, had ik het anders kunnen doen? Had ik dan dit niet moeten zien? Maar zijn ogen doorlopen de ganse aarde. Hij kan toch niet voorbij gaan aan de prut en aan de ellende en aan de narigheid die mensen zelf veroorzaken. Hij zegt in dit hoofdstuk, waar we vanmorgen naar kijken, jullie leiders, jullie hebben velen gedood. Jullie kunnen nu wel verwijten dat ik mensen laat sterven. Maar jullie hebben dat gedaan door jullie prediking. Die zijn totaal op het verkeerde been gezet. Ja, dat gaat heel ver. Dat is een felle aanklacht. Denkt u maar aan de dagen van de Heer Jezus. Waar kwam de gruwelijke haat naar hem toe vandaan? Van de Romeinse bezetters? Nee, van de Joodse leiders. Die hebben gewild dat hij gedood zou worden. Waar kwam de haat vandaan toen de gemeente ontstond? Van de Joodse leiders. Die hebben Stefanus veroordeeld. En later Paulus beklaagd en aangeklaagd en op alle mogelijke manieren gewenst dat hij zou sterven. Jullie hebben die mensen gedood. Ze verwijten de Heer dat er nu mensen omkomen door het oordeel van hem. Maar ze gaan voorbij aan hun eigen falen, waardoor veel meer mensen zijn omgekomen. Zal ik het anders zeggen? Als je vandaag kritiek op God hoort, dan vind ik dat de kerkleiders zich zouden moeten afvragen, zijn wij het misschien die mensen op het verkeerde been gezet hebben? Het gaat nu niet om marteling, het gaat nu niet om veroordeling in de zin van lijfelijke straffen. Maar als mensen nu door kerkleiders op het verkeerde been zijn gezet en ze missen de heerlijkheid van onze Heer Jezus, en ze komen door hun leer op het verkeerde pad, op de brede weg die naar het verderf leidt, dat is toch afschuwelijk, dat is toch vreselijk dat mensen verkeerd uitkomen door mensen die dan leiding hadden moeten geven en hadden moeten vertellen dat er een weg te leven is, een pad is naar hem toe. Dat is ongeveer wat hier gebeurt. En de Heer laat mensen tevoorschijn komen, in totaal 6 mannen, en onder hen is 1 met een linnen kleed aan en die heeft een soort schrijfkoker, je zou zeggen de secretaris van de Heer, de boekhouder, of de rentmeester, ik weet niet hoe ik het zeggen moet, maar zo mag je hem misschien duiden. En die man in linnen kleding gekleed, de schrijfkoker aan zijn zijde, de boekhouder, de registratieman van de Heer, is een heel bijzondere figuur, dat blijkt. Uit hoofdstuk 9 en uit hoofdstuk 10. Linnen heeft in de Bijbel een betekenis. In het boek Openbaring staat dat de bruid op een bepaalde dag bekleed zal zijn met fijn linnen. En daar staat bij wat het betekent, wat dat fijne linnen betekent. Dus ook de stoffen hebben een betekenis. Namen ook, uitdrukkingen, gebeurtenissen, maar ook stoffen kennelijk. Linnen heeft de betekenis van rechtvaardige daden van de heiligen, staat erbij in Openbaring 19. Dus komt een dag dat de bruid van het lam, gekleed is in smetteloos fijn linnen. Dat ze gekleed is in de rechtvaardige daden van de heiligen. Zouden dat onze rechtvaardige daden zijn? Ik heb dat vroeger gedacht. Ik heb dat ook wel gezegd. Misschien heb u nog opnames waarin dit nog doorklinkt. Maar ik ben daar een beetje van terug. Natuurlijk moeten wij door ons gedrag rechtvaardige daden tonen. En die zullen ook blijven. Wat gedaan wordt uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waarde. En dat zal blijven bestaan. Dat blijft. Wat je doet voor de Heer Jezus, dat blijft. Blijft zichtbaar. Maar ik geloof in de eerste plaats dat wij straks gekleed zijn in hem. Met het smetteloze linnen, met de rechtvaardige daden van de Heilige. Dat is Christus. De Heer Jezus zegt namelijk dat hij ervoor zal zorgen dat jij zonder smet of rimpel, zonder vlek of iets dergelijks, voor hem zult staan. Efeze 5. Hij zorgt ervoor dat iedereen die gelooft in het volbrachte werk van de Heer Jezus op een bepaalde dag voor hem staat, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks hebbend. Is dat onze trouw? Zijn dat onze rechtvaardige daden? Nee, het is zijn trouw en het is zijn rechtvaardige daad. Hij zorgt ervoor. Dat linnen bruiloftskleed, wat de bruid straks zal dragen, vlak bij de bruidegom, op de dag van de bruiloft, is niet wat ik gefabriekt heb, maar wat hij gedaan heeft. En een gezang uit een bundel geestelijke liederen zegt dat we een keer zullen staan in het onberispelijke kleed van zijn volkomenheid. Dat is niet onze volkomenheid, dat is zijn volkomenheid. Daar sta je dan in zijn tenue. Voorbeeldje, Rebecca in de oude tijd, weet je wel, werd als bruid gezocht voor Isaac. Op een bepaalde dag pakte die knecht, op een bepaald moment pakte die knecht uit. En ze kreeg dus oorringen en neusringen en goud en zilver en mooie sieraden. Maar ook gewaad. En daar stond ze op een bepaald moment in de tooi van Isaac. Prachtig zag ze eruit. In het kleed van Isaac zelf. Nou, daar heb je zo'n voorbeeld uit het Oude Testament. In het Nieuwe Testament krijgt dat kleur, krijgt dat inhoud, door te bedenken dat er een dag komt dat de Heer Jezus daar zal zijn als de bruidegom en wij staan in het witte bruiloftskleed van hemzelf. In Daniël 10, ik hoop dat, heb ik dat de vorige keer gezegd misschien? Het loopt wel eens een beetje door elkaar heen, de toespraken. Omdat je dat elke dag doet, is dat wel eens een risico. Maar in Daniël 10 ziet Daniël op een bepaald moment, toen hij in vasten was en in gebed was. Een dagen in de zevende maand was hij daar bij een rivier. En ineens ziet hij een man in linnen kleding gekleed. Daniël 10. Wie is die man in linnen kleding gekleed? Niemand anders dan de Heer Jezus. Lees maar door, lees maar. En je komt er tot één conclusie. Hij is het. Hij is het. Onze Heer Jezus. En Daniël ziet hem en buigt en is onder de indruk. De Heer raakt hem aan met een hand. Doet hem op handen en voeten oprijzen. En hij wil ook spreken. En hij valt bijna weer voorover. In aanbidding en in verbijstering en in ontzetting misschien wel over de glorie van hem die daar voor hem stond. En de Heer raakt hem weer aan, zet hem overeind en zegt, luister, want ik wil je iets zeggen. En ik hoorde een stem van één die sprak. En nu komt een man in linnen kleding gekleed hier in deze geschiedenis. En die krijgt de opdracht om een teken, om een zegelteken op de voorhoofden of ergens anders, maar echt wel een teken te maken op het hoofd van hen die zuchten en kermen. Dus die niet meededen met de afgodische dingen, met de verkeerde dingen die tegendraads waren aan de Heere. De anderen zouden door die vijf overigen, waren met z'n zessen, door die vijf overigen zouden ze dan gedood worden en er zou niets overblijven. Nou, dat vinden wij een beetje hardvochtig. Dat past eigenlijk niet in onze menselijke gevoelens. We zijn wat dat betreft wat veranderd. Ik las gisteren een stuk over de martelaren in Lyon. Dat is in het jaar, ik dacht 177 na Christus. Dus echt een poosje terug. Maar het is wel in Europa, het is wel in Frankrijk. Dat ging nog helemaal niet over De strijd tussen het Rooms-Katholicisme en het Protestantisme, dat is natuurlijk allemaal van 1500 zoveel. Dat is veel later gekomen. Maar hoe daar de christenen in Lyon omgebracht werden, vreselijk. Het is niet te omschrijven. Het is te afschuwelijk om te lezen soms. En wie deden dat dan? Ja, dat deden de Europeanen. Fransozen, ja, die werden toen nog Galliërs genoemd, maar daar kan ik ook niks aan doen. Maar En die werden aangestuurd door mensen uit Rome. Vreselijke dingen deden ze. Gewoon omdat mensen christen waren. Mensen zijn wreed. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Zegt de Bijbel van mij. In de brief aan de Romeinen. Addervergif. En met hun lippen plegen ze bedrog. Nou ja, de kwalificaties van God over jou en over mij, die liegen er niet om. Die zijn heel scherp. Van geen kant deug je. Ja, dat kan je ook niet meer zeggen vandaag, want de kindertjes worden toch als een blanco bladzijde geboren. Dat bekeert helemaal niks aan die kleine. Nou, je zou het bijna zeggen, als je ze ziet. Maar ze zijn in feite al behept. Het klinkt een beetje raar voor vandaag, omdat kindertjes soms al met aids geboren worden. Maar dat is een ziekte, een zonde, een zondige natuur die onze kindertjes zal krijgen, omdat wij zondige naturen hebben. Dat zegt de Bijbel. En alle mensen mogen de Heer Jezus Christus leren kennen. En die mogen nog een keer geboren worden, op een andere manier geboren worden. wederom geboren worden, nieuw leven krijgen. En als mensen dat niet doen, dan vallen ze onder het oordeel van God. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. En wie de Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet. Het is een beetje scherp, dat is een hele scherpe tweedeling. Dat past ons niet helemaal. We laten het oordeel liever rusten. En we zeggen daar heel vroom, ja, dat laten we aan de Heere over. Dat is ook zo. Wij hoeven dat ook niet uit te maken. Dat zal de Heere zelf ook wel doen. Dat doet hij ook wel. En hij zegt tegen die man in linnen gekleed met die schrijfkoker, jij moet door de stad gaan en je moet een teken maken op die mensen die kiezen voor mij. Is dit de enige keer dat dit voorkomt? Nou, iedereen die misschien al verder denkt, die zegt, aha, maar dit staat ook in het boek Openbaring. Zal ik het voorlezen? Openbaring 7, daar vind je eigenlijk precies hetzelfde. Openbaring 7. De oordelen die worden aangekondigd in Openbaring 6, de eerste 6 zegels van het boek, worden geopend. Nou, dan gebeurt er dit en dat en dat. Het is een en al oordeel en verschrikking. Het zesde hoofdstuk 6, vers 12, het zesde zegel ging open en er geschiedde een grote aardbeving. Nou, en daarna zag ik vier engelen, hoofdstuk 7, vers 1, aan de vier hoeken van de aarde staan. En die de vierde winden de aarde vasthielden, opdat er geen wind zou waaien over de aarde of over de zee of over enige boom. En ik zag een andere engel opkomen van de opgang der zon, hebbende het zegel van de levende God. En hij riep met luide stem tot de vier engelen aan wie gegeven was aan de aarde en de zee schade toe te brengen. Dus een vreselijke toestand. En hij zei, brengt geen schade toe aan de aarde, nog aan de zee, nog aan de bomen, voordat wij de knechten van onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben. Daar heb je het. En dan gaat hij de stad rond, 144.000 verzegelden. En eigenlijk moet je je vinger even houden bij Openbaring 7, want in hoofdstuk 8 zie je het vervolg. Wat wij in Ezechiël 10 hebben, dat zie je in Openbaring 8. Misschien is het goed om dat nu al te lezen, in de hoop dat het niet al te verwarrend is. Maar in hoofdstuk 7 dus die verzegeling van die 144.000. En in hoofdstuk 8, er kwam een andere engel, vers 3, die met een gouden wierookvat bij het altaar ging staan en hem werd veel reukwerk geschonken om het te geven met de gebeden van alle heiligen op het gouden altaar voor de troon. En de rook van het reukwerk met de gebeden van de heiligen steeg uit de hand van de engel voor Gods aangezicht op. En de engel nam het wierookvat en vulde het met vuur van het altaar. En dat zag je in hoofdstuk 10. Als je het even gevonden hebt, was die man in linnen kleding kreeg vuur onder de troon van God en bij het altaar van God vandaan. En dat wordt dan hier op de aarde geworpen en dat is oordeel. Er is nog iets. Dan kun je zeggen, ja, maar in die tijd werden dus de getrouwen in Jeruzalem van een teken voorzien en die werden gespaard. Amen. In de toekomst zal de Heere zijn verzegelden apart zetten. Amen. En vandaag heeft de Heere ook verzegelden. Wie zijn dat dan? Dat zijn zij die een teken hebben gekregen. Wat is dan het teken van de Heere? De Heilige Geest die in je is. Het is een beetje hard, maar het is wel heel duidelijk, denk ik. Als je de Heer Jezus kent en lief hebt, dan is de Heer Jezus jouw heiland, jouw verlosser. Heb je leven uit God, maar de Heilige Geest is in jou gekomen als onderpand, hetzelfde woord als teken, als een teken, een onderpand van de toekomstige erfenis. De Heilige Geest in jou, jij bent apart gezet, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. Zoals hier verzegelden waren in Openbaring 7... en er verzegelden waren in Ezechiël 9, zo zijn er ook vandaag verzegelden. Wie zijn dat dan? Dat zijn zij die geloven in het volbrachte werk van de Heer Jezus en die de Heilige Geest ontvingen. De vraag van Paulus was toen hij gelovigen zag, hebben jullie de Heilige Geest ontvangen? Dat was een soort eerste vraag. Nou, wij vragen dat niet als eerste meestal. Zeggen we, ja, ben je ook kerkelijk? Ja. Heb je ook een Bijbel en lees je er wel eens een hele verhaal. Maar de eerste vraag van Paulus toen was, hebben jullie de Heilige Geest ontvangen? En ze zeiden, nee, dat hebben we niet, daar hebben we niks van gehoord. En toen heeft hij hen verteld van de Heer Jezus. En toen ontvingen ze de Heilige Geest. Heb jij de Heilige Geest ontvangen? Is dat een rare vraag? Bedoel ik nu te zeggen dat je van een bepaalde club bent, van een bepaalde kleur bent? Nou, eigenlijk wel, ja. Maar je bent van zijn kleur, van die witte kleur, weet je wel? Die man van linnen gekleed, die man van onze gerechtigheid. Wiens gerechtigheid, wiens rechtvaardige daden mij worden toegewezen, toegedacht. Van die club ben ik, van die kleur ben ik. Verzegelden. Ik wil dit zo graag aan elkaar knopen, om aan te geven dat in hoofdstuk 9 en 10 van het boek Ezechiël staat, kijk eens, God kan op een bepaald moment zijn genade niet meer handhaven. De tijd van genade stopt een keer. En de tijd van Gods genade stopte toen. God zegt, ik kan niet verder met jullie. Jullie hebben bewust mij in het hoekje gezet waar de slagen vallen. En jullie hebben mij alle schuld gegeven. Terwijl je aan jezelf nooit de vraag stelde van, wat heb ik dan gedaan? Wat is dan mijn fout? En de Heer zegt, dan komt het oordeel. Dan wordt de hele stad vol met lijken. Dan krijg je een dodenstad. Wat gaat er gebeuren als de gelovigen van vandaag ophouden met getuigen van de Heer Jezus? Dan krijg je een dodenstad. Dat is ook een vrede, een bepaalde vrede. Dat zei iemand van de week een keer. Dat is de vrede van het kerkhof, maar dat betekent dus, ja, dat is heel rustig. Heel stil. Nee, maar ik bedoel het niet naar. Maar dat zegt op zich niet zoveel. De vrede met God. De vrede door het geloof in de Heer Jezus. Dat is de vrede die belangrijk is. Er komt een moment dat Gods genade ophoudt. Gods genadetijd stopt ook een keer. Ook voor deze wereld van vandaag. Maar ook toen voor Israël. En ook straks wordt dat heel, heel scherp. Dan is het gebeurd. God heeft een tijd bepaald. De tijd van zijn genade. In Israël was het moment gekomen dat de Heere God, en hij haalt Ezechiël erbij, hij doet geen ding of hij openbaart dat aan zijn knecht de profeet. Hè, zo is dat, was dat met Abraham al. En dat is nog zo. Hij laat zien dat hij alles in zijn hand heeft. Ezechiël ziet het en hij kermt. O Heere God, gaat dan een hele volk verloren? Het raakt Ezechiël diep. Emotioneel is hij ook geraakt dat er zoveel mensen sterven. Dat mensen omkomen. Nou, het raakte Paulus diep dat de mensen van zijn eigen soort, van zijn eigen geslacht, zijn eigen Joodse afkomst, zouden omkomen. Hij wilde wel middels een banvloek van Christus gescheiden zijn ter wille van zijn verwanten naar het vlees. Het raakte hem. Bewogen was hij. En de Heer Jezus, bewogen was hij. Als hij ziet dat de stad nee zegt. Hij zit op de berg Olijfberg en hij weent over de stad. Bewogen was de Heer Jezus met al die mensen die vrede niet pakten. Och, of gij op deze uw dag erkende wat tot uw vrede dient, maar u hebt niet gewild. Dat zegt de Heer Jezus. Het is jullie, ja, jullie hebben het aanbod van Gods genade en van Gods vrede afgeslagen. En jullie hebben niet gewild. En dus krijg je deze situatie. Het is heel aangrijpend. Dat God een keer nee zegt. Dat God een deur sluit. Er is een tijd geweest in de dagen van Noach dat God de deur dicht deed. Niet Noach deed de deur dicht, want dat had hij waarschijnlijk al veel en veel eerder gedaan. Maar God sluit de deur. Dat is een liedje, ik hoorde dat gisteravond, we zetten een cd'tje op, daar staat op. Als God de deur sluit van de ark in deze tijd. Weet je wat, de ark toen, dat was natuurlijk die boot van Noah. Toen deed God de deur dicht. En toen was de zonvloed er en ja, toen was het over. Maar wat is nu de ark van God in deze tijd? Daar is dat er nu nog ruimte is voor wie wil. Voor iedereen die wil. Maar je moet wel komen. En God geeft hen die willen, die gekomen zijn, een teken. Onderpand, verzegeling middels de Heilige Geest. Ben je daar nu niet blij mee? Durf je nu niet te zeggen, ja, het wordt spannend in deze wereld. Toen werd het razend spannend. Zo spannend dat Ezechiël weende. Nou, raakt het ons dan niet dat zoveel mensen verloren gaan? Dat de mensen zich vreselijk druk maken om van alles en nog wat. Of er nu wel of niet een kilometer heffing komt. En of je nu wel of niet een kastje in je auto krijgt. Nou, het is natuurlijk Big Brother is watching you, absoluut. Helemaal, van kilometer tot kilometer. Elke beweging is geregistreerd. Alle camera's staan al op scherp. Dat is allemaal wel helder. Dat is ook zo. Maar is dat het waar het om gaat? Of zou het om de Heer Jezus gaan? Zou het niet moeten zijn dat we vandaag van hem vertellen? Dat we opnieuw gaan zeggen met Ezechiël 9, 10 en 11. Heer Jezus, ze hebben u nodig. Toen, er was een ruimte om de Heer Jezus, om God te leren kennen. Want er komt een moment dat de vuur van het altaar komt. Als we hoofdstuk 10 lezen, dan staat daar dat er eigenlijk twee dingen gebeurden. De heerlijkheid van de God van Israël, die troonwagen, die mobiele troonwagen, daar heb ik het al een paar keer over gehad, die komt hier heel nadrukkelijk in beeld. En die staat daar, aan de ene kant vult die glorie van God alles waar hij is. Als hij er is, is hij allesvullend. Is hij beeldvullend aanwezig. Is dat niet zomaar een soort randgebeuren, maar dan is dat heel, ja, heel nadrukkelijk. En er is heerlijkheid, rook in de tempel. Maar er is ook vuur van onder diezelfde gloriewagen. En dat vuur is oordeel voor de stad. Daarom die link met openbaring 8. Waar je aan de ene kant vindt dat er reukwerk wordt toegevoegd aan de gebeden van de heiligen. Weet je wel, alsof er meer glorie en meer reukwerk en meer eer is voor de Heer. Maar datzelfde vuur naar de aarde geworpen is oordeel. Dat is openbaring 8. Onze God is geweldig. Te prijzen is hij. We mogen hem eren. Maar onze God is ook een verterend vuur. Dat blijft hij. Dat is niet weg te poetsen. Hij is een verterend vuur. Beide dingen komen hier in Ezechiël 10 heel concreet naar voren. Ook al een zegen dat dit kan. En in hoofdstuk 11... gaat de Heere uit de tempel. Die troonwagen, die heerlijkheid van God, verlaat de tempel, gaat in de stad, verlaat de stad zelfs, en gaat buiten de stad, en dat is op de berg Olijfberg, op de berg die oostelijk van Jeruzalem ligt. Het kan niet missen, heel precies geduid. En het is ook daar waar de Heer Jezus terugkomt. Dat staat in het boek Ezechiël. Ezechiël is een heel bijzonder boek. Er staat wie de Heere is, wat het volk allemaal niet goed doet, wat de volkeren niet goed doen, maar ook dat de Heere uiteindelijk toch weer kiest om zijn volk op te zoeken, is die nu al mee bezig, dat hij ervoor kiest om herders te sturen, jagers te sturen en herders, vissers, zo worden ze genoemd, en de Heere zegt, en dan kom ik een keer terug op de Olijfberg. Het is heel merkwaardig dat de heerlijkheid van de God van Israël uit de tempel gaat, buiten de stad gaat, op de berg de Olijfberg rust. En Ezechiël 43, veel verder in ditzelfde Bijbelboek, daar wordt gezegd dat de heerlijkheid van God vanaf de Olijfberg weer terugkeert naar Jeruzalem. Weer de stad ingaat. En dat blijkt ook uit Ezechiël 12. Want de Heere zegt, en toch zal ik naar mijn volk vragen. Toch zal ik ze weer opzoeken. Niet vanwege hun trouw, maar vanwege mijn trouw. En ik zal het hart van steen uit hun hart weghalen en een hart van vlees geven. En ze zullen mij kennen en ze zullen mij zoeken en ze zullen verlangen om mij te leren kennen. Wat zegt de Heer hierbij? Ik denk dat dat heel erg wezenlijk is. Voor jou ook, denk ik. De Heer zegt, moest luisteren, ik oordeel wel, ik grijp ook in. Ik kan dat ook niet langer aanzien. Zoals Jeremia het zei, ik getier van uw liederen kan ik niet langer horen. Het is vreselijk. Maar dat kwam niet omdat ze onzuiver zongen of zo. Dat was omdat hun hart er niet in lag. Maar hij zegt, ik kan het niet aanzien. Maar hij haast zich om te zeggen, en toch, ik heb beloofd dat Abraham, mijn knecht, en zijn nageslacht daar in dat land zouden wonen. En dat ik heb een stad uitgezocht, dat is toevallig Jeruzalem, dat is niet Utrecht, dat is Jeruzalem, ik kan er ook niks aan doen, maar het is Jeruzalem, en daar zal ik mijn naam doen wonen, en daarheen zult gij gaan, en daarheen zult gij brengen uw offers, en daarheen zult gij uw wijngeschenken brengen, en daar gaat het gebeuren, dat God een plekje heeft uitgekozen, is niet toevallig Nederland, dat is toevallig dat land, waar zoveel over te doen is, daar gaat het gebeuren. En de Heere God zegt, ook al heb ik jullie aangesproken op jullie gedrag en kon ik niet anders dan het oordeel brengen, toch ga ik wat ik ooit toezegde waarmaken. Dat staat hier. Als je het nog een keer leest, dan zeg je, aha, duidelijker kan het niet. Er is inderdaad oordeel over hun gedrag op dat moment. Maar de Heere zegt, dat betekent niet dat in de toekomst er niet een vervulling is van alles wat ik toezegde. Dat gaat komen, dat gaat gebeuren. Het is mooi, hè, dat de Heere zijn toezeggingen aan Israël waarmaakt. De kerk heeft jaren gedacht dat alle toezeggingen van de Heere ten aanzien van Israël nu voor ons zouden zijn. En de beloften die zijn allemaal voor onze zegeningen. Ja, de oordelen die slaan we dan over, maar dat is niet zo leuk. Maar de beloften zijn dus van ons. Dat is de zogenaamde vervangingstheologie. Dat kan niet. Iedereen voelt aan dat dat niet kan. Israël heeft een toekomst. En dat volk zal daar wonen. En de zegen van de Heere zal daar komen. Waarom? Omdat de Heere zichzelf niet kan verloochenen. Omdat hij dezelfde is. Hij is dezelfde, met een hoofdletter alsjeblieft. Dat betekent dat hij, ja, ik zal zijn die ik zijn zal. Zo van, nou, ja, zo ben ik. Ik ben die ik ben, punt uit. Bij mij is geen schaduw van ommekeer. Ik blijf wat ik blijf, wat ik was. De onveranderlijke, de eeuwige. Onze God is de eeuwige, de onveranderlijke. Ik zal zijn die ik zijn zal. Die altijd, altijd dat wat hij toezegde waarmaakt. Dat is onze Vader en onze God. En de Heer Jezus zegt, ik ben ook dezelfde. Ik ben van hem. Hij wordt ook dezelfde genoemd. De Zoon is ook dezelfde. Met een hoofdletter. Israëls toezeggingen worden waargemaakt. Ondanks hun ontrouw. Hun ontrouw wordt geschetst. De Heer moet ingrijpen. De tempel wordt verwoest. En zij zijn in ballingschap. Maar Jeremia krijgt gelijk de opdracht. En nu moet je een brief schrijven, Jeremia. Naar die ballingen sturen. Dat het 70 jaar gaat duren. En dan, ja, dan kom ik terug. Mooi is dat, hè. Dat zegt hij niet in Jeruzalem. Nog 70 jaar troep van jullie. Dat zal ik verdragen. Nee, ik kan het niet verdragen. Want ik ben een verterend vuur. Maar ik heb wel mijn plannen. En mijn gedachten over de toekomst van jullie. Wat betekent dat? Nou, dat betekent voor ons zo gigantisch veel. Als de Heer Jezus nu zegt, ik ben bij je alle dagen tot aan de voleinding van deze wereld. Zou u dat dan gaan doen? Ja, ik heb misschien hier een aantal keren gewezen op nummerie 30. Nummerie 30. Maar dan zou je eigenlijk moeten opslaan in je geheugen. Paraat hebben. Eigenlijk met een icoontje op je scherm, weet je wel, zoals je op een computerscherm van allerlei programmaatjes misschien makkelijk kunt aanklikken. Nou, dit programma zou je dus heel makkelijk moeten kunnen aanklikken. Nummer 30. In nummer 30 staat, als een vrouw een gelofte doet, ja, dan zou ze er nog onderuit kunnen. Als haar vader, als ze ongetrouwd is, zegt, nee, dat kan niet, dat gebeurt niet, dan was ze ontslagen van die belofte. Nummer 30 vers 1. En als die vrouw getrouwd is, dan zou haar man kunnen zeggen, dit gebeurt niet, dan was ze ook ontslagen van die toezegging. Maar als een man een gelofte doet, zegt nummer 30 vers 2, dan zit hij eraan vast. Dan moet hij het ook doen. Er is geen enkele escape mogelijk, geen enkele uitweg mogelijk, dan moet hij het doen. De Heer vraagt dit van mannen. Als ze een gelofte doen, uw ja zei ja en uw nee zei nee. Maar als de Heere dit nu vraagt van mannen, voor wie geldt dat dan ook? Ik wil heel voorzichtig zijn. Voor hem. Daarom, als de Heere aan Abraham toezegt, dat land is van jullie, dan gebeurt dat. Mooi, hè? Maar als de Heere aan jou toezegt, ik ben bij je alle dagen tot aan de volleinding van de eeuw, dan doet hij dat. Dat is een zekerheid. Hij laat je nooit alleen. Nooit. En als de Heer Jezus zegt, ik ga heen om uw plaats te bereiden. En als ik heen gegaan ben en uw plaats bereid heb, dan kom ik weer om u tot mij te nemen. Opdat jullie zijn mogen waar ik ben. Gebeurt het dan? Ja, dan gebeurt het. Hij heeft het zelf gezegd, toegezegd. En als de Heer Jezus zegt, ik kom spoedig. Doet hij dat dan? Ja, ik zal u nemen. Ik zal u brengen. Ik zal u halen. Ik zal u ook de Heilige Geest geven. Heeft hij dat gedaan? Ja, dat heeft hij gedaan. Alles wat de Heer Jezus heeft toegezegd, gaat in vervulling. En dat is zo prachtig. Hier in dit hoofdstuk vind je een terugkeer van Israël naar hun roots, zal ik maar zeggen. Naar daar waar ze al waren. Wat ze zelf verknald hebben, wordt toch door Gods genade een zegen. Ook al hebben wij misschien fout op fout gestapeld en misschien wel verkeerde dingen gezegd of geleerd. De Heere zal ervoor zorgen dat jij en ik nooit verkeerd uitkomen. Nooit. Dat zijn prachtige dingen. Hier in Ezechiël hoofdstuk 9, 10 en 11 vind je eigenlijk drie dingen bij elkaar. God kan bepaalde dingen niet tolereren. Daarom moeten we verkeerd gedrag veroordelen. Verkeerde toestanden beleiden. Erkennen dat dat niet goed is. Als we het niet doen, zijn we niet meer bruikbaar. Dat blijkt uit de schrift. Als je bruikbaar wilt zijn als getuigenis van God op aarde, zal dit een beginsel moeten zijn. Een soort handleiding. En dat voel je aan. Dat is echt zo. Voor Israël God, ze waren op dat moment als getuigenis op dat moment niet meer bruikbaar. God deed ze weg. Dat is het oordeel daar. In zijn administratie. De man met de schrijfkoker. Zijn boekhouding. Zijn gedenkboek. Alles mag u erbij nemen. Het staat allemaal in de schrift wat ik zei. Ze worden aan de kant gezet. Omdat ze niet meer als getuigenis handhaafbaar waren. Bruikbaar, inzetbaar waren. En misschien zijn mensen van de gemeente ook zover en zeggen, ja, maar we zijn niet meer inzetbaar. Of is een bepaalde kleur niet meer inzetbaar voor de Heer, niet meer bruikbaar voor de meesten. Dat wil niet zeggen dat God zijn plan ten aanzien van Israël opschort. Ja, opschort wel, maar niet opgeeft. Dat gaat hij toch uitvoeren. Want niet meer handhaafbaar, niet meer bruikbaar zijn op een bepaald moment, een bepaalde tijd, betekent niet dat hij zijn plan opgeeft. Daarom kan iemand in de hemel komen met hout, hooi en stro, zegt het Nieuwe Testament. Hij leidt wel schade aan zijn ziel, maar hij zal wel behouden zijn. Want God gaat zijn plan niet opgeven. Is dat mooi, hè? Er zijn dingen die in onze levens weg moeten. Dat noemen we heiliging of reiniging. Waardoor de Heilige Geest weer voluit kan gaan. Waardoor hij niet meer langer bedroefd is. Of misschien wel weggestopt is. Maar waardoor je opnieuw vervulling kent. En vervulling is altijd glorie voor de Heer Jezus. Kan niet anders. Het gaat om Hem. Hier vind je 19 en 11 van Ezechiël eigenlijk deze beginselen. Maar ook dat God een verterend vuur is. En dat zijn troon, zijn wezen, zijn glorie ermee gemoeid is. En Hij gaat wat Hij ooit zei echt waarmaken. Dat is hoofdstuk 12. Ik heb een ogenblik gedacht van, zal ik dat moeilijke stuk overslaan? En gistermiddag dacht ik, nou, dat doe ik maar niet. Ik wil het toch graag in jullie midden leggen. Het is misschien wel mogelijk om een wat blijer hoofdstuk te vinden. Dit is niet zo blij, maar het is wel heel belangrijk. Het is heel, heel wezenlijk om deze dingen te zien. En dit is door de Heere vastgelegd. En het getuigenis van Jezus, dat is de geest van de profetie, de geest van Ezechiël, de geest van zijn profetie, is het openbaar maken van de Heer Jezus. Nou, u hebt die man in linnen kleding gezien. U hebt die man gezien die rechtvaardige daden deed. En u hebt die man gezien die waar maakt wat hij u heeft toegezegd. Halleluja. Amen. Vader, dank u wel voor de Heer Jezus. De bron van ons heil, de rots waarop we staan, het houvast, het anker van onze ziel. Dank u wel dat Hij dezelfde is, dat er bij Hem niets verandert. Uw gedachten over ons zijn nog precies als eerder. Dank u wel dat u alle die van de Heer Jezus zijn ook bij uzelf en bij Hem brengt. U wil dat ze daar zijn en dat gaat door. Uw plan met Israël gaat door. Ook al hebben ze gefaald, ook al zijn ze op bepaalde momenten niet bruikbaar, niet inzetbaar geweest, moest u ingrijpen. Er zijn ook perioden in de gemeente geweest die misschien wel de donkere tijd genoemd worden. En misschien is dat nog wel zo dat bepaalde groepen niet meer inzetbaar zijn, niet meer bruikbaar zijn voor de meester. We willen u bidden dat we de les van 19 en 11 uit het boek Ezechiël zullen leren en zullen gaan begrijpen dat daarin vuur is, oordeel is. maar ook zegen is, blijdschap is, genade is. Dank u wel voor de twee kanten van het vuur. Het vuur wat reukwerk produceert, wat aanbidding en wat grootmaking brengt, maar ook vuur dat oordeel brengt. We willen u zo bidden om een bijzondere doorwerking van uw Heilige Geest in ons, zodat we dit gaan begrijpen en misschien deze dingen zullen gaan overwegen. We eren u voor het werk van de Heer Jezus. We eren u voor uzelf. We danken u voor de Heilige Geest die in ons is. Maar we danken u ook voor uw woord, voor de Bijbel die we in onze handen hebben, waardoor we uw gedachten kunnen leren kennen. Vader, dank u wel voor alles. Amen. Amen.